Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 16 februari. We hebben aan tafel Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg en Geert den Oude. Geert, carnavals outfitje?
Je kan je gebruiken, ja.
Mag hem lenen?
Tegenwoordig, ja, die pas je niet, maar tegenwoordig gaat iedereen in het leger. Hè? Maxima wordt reservist, Amalia, dus je kan niet achterblijven.
Dus jij voelt je ook geroepen?
Sowieso, als het dat nodig is, dan dien ik mijn land.
Hey Geert, en dat de Go Ahead Eagles, dat weet ook weer waarop staat, hè?
Ja. Ja, ze hebben er lang op moeten wachten. Ja, tot de 90ste minuut.
Ja.
Nee, maar ja, dat Go Ahead begreep ik helemaal. Dat zij na die rode kaart zo verdedigend hebben gespeeld. En ze hadden het misschien ook wel een beetje verdiend, een punt.
Ja, waardoor is het niveau, Mikkels, bij Feyenoord op dit moment toch wat beperkt?
Ja, het is het hele seizoen al. Er zit gewoon te weinig voetbal in. En zoals gisteren Go Ahead.
Weinig tempo ook.
Ja, het is natuurlijk altijd anders voetballen tegen 10, tegen een ploeg die niet meer wil. Maar ik heb het idee dat dit Feyenoord hetzelfde aanpakt als dat HAC Hardenberg het zou hebben gedaan. Of Excelsior Maassluis. Of is er te weinig tempo in? Geen vernuft vanaf de flank. Nauwelijks creativiteit. Ja, er waren wel wat kansen, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Tegen een ploeg die niet eruit wil komen.
Ja, Ueda, bal op de paal. Had een mooie hangende kopbal van achteren. Bos met wat mogelijkheden. Maar vind je dat net als Geert een onverdiende overwinning?
Nou, nee, ik vond uiteindelijk, als je gaat kijken naar het aantal kansen dat Feyenoord nog heeft gekregen, hoeveel keer ze op doel hebben geschoten, hoeveel balbezit Feyenoord had, dan vond ik het wel een verdiende overwinning. Het is alleen vervelend dat het zo lang moet duren en je er uiteindelijk een penalty voor nodig hebt. Hè? Want als je de kansen, ballen van de lijn gehaald ziet, dan had het ook gewoon, het had ook gewoon 3-0 kunnen staan en dan had niemand het daarover gehad.
Nee, trainer van Persie was na afloop dus ook niet uitgesproken tevreden.
We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt door die kansen niet te benutten. En dat is frustrerend dat zo lang duurt dat je die goal maakt. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat die toch valt.
Ja. Van de week zei je, het laatste waar ik bij een spits naar kijk is naar doelpunten maken. Is dat na vandaag nog steeds?
Nou, er zijn een aantal onderdelen waar ik naar kijk als spits. En doelpunten maken is daar één van. Maar ik kijk ook naar andere onderdelen. En ik moet Kasper wel een compliment geven voor zijn durf. Dat hij daar ook gaat staan. En dat hij hem zo goed en koelbloedig binnenschiet.
Ja, was het een strafschop, scheidsrechter?
Zeker. Ja. Ik denk dat het was eerder bij de bal en hij speelde ook de bal dan Lindhorst. Dus, en die raakte hem vol op zijn been. Dus ja, strafschop.
Ja, de trainer van Go Ahead Eagles, Boel, vond het niet.
Dus ja, maar dat vinden alle trainers die deze strafschop tegenkrijgen.
Ja.
Omdat het vergrijp. Het staat niet in verhouding naar de straf, toch?
Dat begrijp ik. Alleen we hebben daar geen aparte spelregel voor.
Nee. Zou die er moeten komen?
Ja, je kan misschien een indirecte vrije trap gaan geven. Alleen dan ga je weer een net als bij Hens is het al heel erg lastig. En dan moet je dus gaan bepalen, is het nou wel of niet indirect of direct. Dus ik vind gewoon, dit is een strafschop en daar moeten we vooral bij zo blijven. En dan volgen er maar wat meer strafschoppen.
Mm. Tankstedt ging er zelf achter staan. Staat inmiddels op 5 doelpunten in alle competities. Zou die meer vertrouwen moeten krijgen?
Nou, iets meer dan dit wel natuurlijk. Want op het moment dat er geen spits meer is en je wordt niet opgesteld, dan neem je eigenlijk een soort afscheid van een speler en dan moet hij een week later toch weer aan de bak om zich te laten zien. En dat heeft hij wel goed gedaan. Maar hij liet zich daar best wel in nette bewoordingen over uit. Met Dennis tegenover hem met de microfoon, vond ik. Ja, hij zei toch wel een paar dingen, want hij wel wat meer had verwacht. Meer vertrouwen, dat je geen strafschoppen vanaf de bank kunt nemen, dat soort dingen. Dus hij liet ook wel een klein beetje zijn onvrede blijken zonder dat hij daarin de trainer echt afviel.
Ja, en dat gaf dus zelf ook aan, Kasper Tankstedt, dat hij vorige week tegen FC Utrecht toch ook wel zelf verwacht dat gewoon in de spits te staan.
Yeah, me too, to be honest. It's difficult. Sometimes you play from the beginning, sometimes you come in, sometimes you don't even come in. And yeah, of course, last weekend I expect to play. And I was surprised that I was not playing and not even getting some minutes. But that's how it is. That was last weekend. Now I got my time today. And I think I did well.
Ja, Dennis, als je jouw hele gesprek met hem terugluistert, dan zie je volgens mij wel iemand die niet echt gelukkig oogt.
Nee, dat snap ik ook wel. Omdat als je inderdaad op meer speeltijd al had gerekend, zeker als je spits er niet is en dat je dan te horen krijgt, nou, we gaan met modder bijvoorbeeld schuiven om die in de spits te zetten en je speelt dan überhaupt niet. Ja, dan begrijp ik wel dat hij daar teleurgesteld over is. Ik vind trouwens wel die penalty die hij dan neemt. Ja, hij staat niet bij de eerste spelers om een penalty te nemen. Dan is het dus blijkbaar zo dat modder die bovenaan het lijstje staat, die moet dan maar iemand gaan aanwijzen van nou neem jij hem dan maar. Dat vind ik ook gewoon best wel gek.
Nou ja, waarom wil Ueda hem niet nemen?
Ja, snap
die
ik
stond
ook
nog op het veld. Ja. Je zou toch zeggen hij is de eerste spits van Feyenoord. Die wil zijn aantal doelpunten opkrikken.
Al even niet gescoord.
Nee, ook toch?
Nou ja, zolang het strafschap wordt benut, dan hoor je dat niet.
Nou.
Of er moet een oneenigheid zijn bij die strafschopstip, die ik overigens niet gezien heb.
Nee, die was er niet.
Die was er niet, nee. Maar ja, ik neem aan dat Van Persie toch wel een lijstje heeft.
Was er ook.
Ja. Ja.
En daar stond Ueda ook op. Alleen als hij zelf niet wil, dan geeft dat natuurlijk wel aan dat je zelf niet het vertrouwen hebt dat je die bal gaat maken. Ja, dat kun je ook verstandig noemen. Aan de andere kant geeft het ook wel aan hoe je er dan in zit op dit moment.
Ja.
Qua vertrouwen.
Vertrouwen of toch wel mentale kwesties?
Ja, het is natuurlijk een beetje vaag. Er is toch wel iets fysieks. Hè? Maar het is niet echt een blessure. Maar hij heeft wel wedstrijden gemist. Ze noemen het irritatie. Ja, er is ook een verhaal dat hij in de winterstop een transfer had kunnen maken. Dat hij daar teleurgesteld over is. Maar goed, dat zijn
vrijdag, vrijdag was er een persconferentie. En dan wordt er gezegd, ja, het is twijfelachtig of UW daar beschikbaar is.
Ik had hem niet verwacht op basis van die woorden.
Nee, maar hij speelt vervolgens 90 minuten.
Ja.
Wordt er vlak voor de blessuretijd uitgehaald.
Ja, ik vond wel. Kijk, hij had nu ook een goede kopkans en een bal op de paal. Die bal op de paal was natuurlijk echt wel pech. Dan is hij er misschien weer een beetje doorheen. Maar ja, het gaat nu natuurlijk te lang duren na zijn laatste doelpunt, 6 december. Dus dat gaat weer optellen. Ja, dat gaat natuurlijk ook een beetje in het hoofd van de speler zitten. Maar dit was wel een wedstrijd waarin hij weer een beetje op koers had kunnen zitten.
Maar het is allemaal onnodig ruis creëren. Ik begrijp dat niet. Ik heb je vorige week gezegd, je bent of geblesseerd, of je bent overbelast, of je hebt iets mentaals. Nou, geef dat aan. Ja, hij heeft overbelast, want hij heeft een knie waar een
irritatie zit.
Ja, prima toch, zegt iedereen, oké. Okay.
Ja.
Opgelost.
Maar het is toch ergens typisch dat je vrijdag twijfelachtig bent of je kunt spelen en vervolgens 2 dagen later 90 minuten kunt spelen.
Ja.
Ik begreep wel dat de data was zo dat er niet zo gek veel van hem gevraagd werd en dat hij... dit makkelijk aankomt. Maar
ja, het hangt er ook helemaal af waar de irritatie zit.
Ja.
Ja.
Okay.
Als die irritatie in je hamstring zit, dan is dat gevaarlijker dan in je enkel.
Bij Tankstedt was dit ook irritatie? Of,
Ja, het was wel een beetje een signaaltje wat hij afgaf.
Toch wel, ja. Misschien is het een manier van juichen.
Ja, maar dan ik zie nooit iemand die zo juicht. Die denkt, laat ik eens wat doen waar niets op aan te merken valt. Dus ik denk dat het bij hem irritatie is.
En wat is dit dan?
Ja, dat er over hem gesproken natuurlijk wordt.
Ja, door wie?
Ja, door jou? Niet.
Ja, door een man met een legerjas.
Volgens mij heb ik Tankstedt niet afgeschreven of zo.
Nee.
Dus... Maar het lijkt me ook sterk dat Tankstedt op basis van deze talkshows en zo denkt van daar ga ik eens een gebaartje van maken.
Nee, maar hij krijgt toch ook wel mee inderdaad dat er over hem wel wordt gesproken.
Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook niet onlogisch. Hij zal niet denken, het is totale onzin wat ze over me
maar
zeggen.
Maar wacht even, hij heeft net zelf gezegd dat hij verwachtte dat hij vorige week zou spelen.
Ja, dat bedoel ik.
Dus
daar moeten we
dus
de gebaar aan
relateren.
Dus het
zal niet richting de pers zijn, denk ik.
Nee, precies.
Nee.
Goed, hij schoot hem wel lekker binnen. Ik hoorde trouwens dat Matt Del zelf ook nog overwoog om zichzelf aan te melden voor die strafschop. Want hij weet hoe het is om op een belangrijk moment in de Kuip een pingel binnen te schieten.
Dat was wel op zijn eigen keeper geweest. Dat is misschien anders. Ik weet niet hoe vaak je dat op de training hebt gedaan.
Ze hadden het erover gehad en die de bus zat tegen hem. Je had hem zeker ook door het midden geschoten.
Ja, dus dat was misschien niet de meest handige zet. Maar Moder schoot hem in de Champions League nog binnen in Milaan. Dus dat was ook wel een logisch iets. Aan de andere kant, die was wel echt op. Die speelde gewoon de hele wedstrijd natuurlijk. Dus misschien dat fysiek lastig zou zijn. Ik snap wel dat je een aanloop kan nemen en een bal kan schieten. Maar dat je aan het einde van je Latijn bent, maakt het allemaal wat lastiger. Dit was uiteindelijk wel echt een uitstekende penalty. Dus dat kan die heel goed.
Dat kan die zeker. Over Sam Steijn werd er voorafgaand gezegd dat hij er weer bij was. Dat hij eventueel ook kon spelen. En toch werd hij na een kwartier al gebracht met het oog dus op die wedstrijd uit te spelen. Is daar niet een klein risico genomen?
Ja, uiteindelijk denk ik het wel. Want als je van tevoren zegt van nou ja, hij zit er wel weer bij, hij zou wel wat kunnen spelen. Dat impliceert een beetje alsof hij dan niet gelijk 75 plus zou kunnen spelen. Want hij moest al vroeg in de wedstrijd komen. Ja, en als je dan zegt hij had al best wel wat last van zijn knie en gaf in de rust aan dat hij niet verder kon. Is denk ik dat dat best wel een risicootje als je inderdaad erbij zit. En het een beetje het idee gaf van tevoren van ja, hij zou wel wat kunnen spelen. Dat lijkt niet alsof hij dan bijna de hele wedstrijd mee moet doen.
Maar zo hebben we bijna iedere week wel ergens tijdens een uitzending een gesprek over het inbrengen van spelers, hun fysieke gesteldheid. En is er nou te kort of te lang gespeeld? Toch?
Ja, dat klopt. Te vaak.
Ja.
Ja, in deze kunnen we het ook niet zo goed inschatten natuurlijk. Hoe die ervoor
stond. Dat kunnen we eigenlijk
nooit. Nee. En ik weet ook niet of die blessure had, dat hij die van tevoren ook al dat hij daar last van had en dat hij er nu in de rust uit moest. door die kwetsuur. Maar ja, hij was er wel heel snel uit. En hij had eigenlijk meteen last. Hè. Dat was een beetje het verhaal.
Knie,
en zei hij, stoppen maar. Ja.
Ja. Hij kwam erin, Sam Steijn, voor Tagaline. Dat zag er niet best uit.
Nee.
Toen hij de spelerstunnel inging.
Nee, ze weten nog niet hoe het nu met Tagaline is. Het vervelende is wel dat als je dat been ook echt ziet staan. Ja, dat ziet er gewoon heel vervelend uit. En ook, het is gewoon een hele lompe, onbehouden overtreding die op hem werd gemaakt door Baten. Op een plek op het veld waarbij je ook denkt van ja, waarom doe je dit? Terecht een rode kaart denk ik, maar het vervelende voor hem is dat ik, net als Robin van Persie, het is een aanname, maar wel denk dat het wel heel eventjes kan duren.
Heel eventjes of einde seizoen? Of ja. Moet je zover denken?
Ja, dat weet ik niet. Dat is moeilijk, omdat het nu nog niet bekend is. Maar als je ziet hoe die gaat huppelend tussen twee fysio's van het veld af. En ja, als je ziet hoe dat been ook naar buiten toe weg stond, zeg maar.
Er komt een WK aan, hè, voor de Tagaline.
Ja, daarom. Dus heel vervelend.
Hoe keek je naar die overtreding van Baten, die zich wel uitvoerig heeft geëxcuseerd na afloop? Heel nederig.
Tien, ja.
Wat zeg je? Keer of tien?
Keer of tien, ja.
Ja.
Zelden gezien, dat deed hij natuurlijk wel netjes en dat maakt het natuurlijk niet goed. Maar
dat gelijk door, hè?
Ik denk ook dat niet dat er bij hem...
Kijk, opzet, nee.
Hij zei ook heel oprecht, niemand wil zijn overtreding op een collega maken. En hij heeft op dat moment een verkeerde inschatting gemaakt waar hij terecht rood voor heeft gekregen.
Ja.
En inderdaad heel nederig geweest, excuus aangeboden, zoals het hoort.
Ja. Had het kort daarvoor niet al gefloten moeten worden voor de handsbal van Ahmed Hodžić?
Nou, volgens mij, dat was op in de middencirkel toch?
Ja.
Ja, er komt wel eens een bal in het spel tegen een hand aan en die langzaam lichaam is. Ik fluit daar zelf ook niet zoveel voor.
Nee? Oké. Okay.
Of die moet echt helemaal...
Zoals een strafschop ook, zoals je het nu omschrijft. Kijk bij Heracles.
Ja, met Van der Kust. Ja. Wat was dat dan, hè? Goed, Steijn valt uit. Sauer zat niet eens bij de selectie.
Ja.
Is de blessuregolf in reprise?
Volgens mij is die nooit helemaal weg geweest. Volgens mij is die er altijd. Traune, Bele, Reed, Shaquille van Persie, Yang. Wel weer terug op het trainingsveld inmiddels. Diarra, Sauer. Nou, Tagaline daar nu natuurlijk ook nog bij. Ja, het is natuurlijk best wel een flinke lijst ook. Hè? En sommige blessures, ja, Tagaline, ja, je kan een schop krijgen. Bele breekt zijn been in een duel. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren.
Van Persie is ook pech.
Van Persie is ook pech. Liep op krukken gisteren ook in en om de Kuip. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat het ook best wel een flinke waslijst aan spelers elke keer is.
Ja.
En blijft.
Ja. Ik zag het ook op krukken, dus er werd natuurlijk gezegd, hij gaat dit seizoen nog spelen.
Ja.
Als je nu nog op krukken loopt...
Denk jij niet dat hij half mei gaat halen?
Nou, ja...
Dat hangt eraf. Kijk, er kan ook bijvoorbeeld absolute rust zijn voorgeschreven door een arts. Dat je gewoon even uit voorzorg 2 weken of 3 weken niet belast. En waardoor het genezingsproces wordt versneld. En dat je daarna dan in 1 keer door kan gaan. Dus het feit dat hij op krukken loopt, zegt voor mij niet dat hij... niet meer speelt dit seizoen.
Het is wel 3 weken geleden, denk ik, die wedstrijd.
Ja,
bij Sevilla.
Dus op zich loop je dan niet vaak meer op krukken, tenzij er nog een ingreep is geweest. Het voordeel is natuurlijk, er zit nog een bekerfinale en interlandperiode tussen. Dus het seizoen wordt nog wel een beetje gerekt met die 11 wedstrijden. Maar ik vond het niet een heel geruststellend idee dat hij nu nog op krukken loopt. Dat je denkt, nou, die zien we vanaf april weer in de spits staan.
Maar de blessuregolf is nog altijd daar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hoorden we, er gaat nu naar gekeken worden. Dat wordt geëvalueerd.
Ja.
Is dat al gedaan? Gaat dat nog gebeuren? Wat komt daar dan uit?
Ja, Bart, dat riepen ze het jaar ervoor ook. En het lijkt vaak een tekst van, we moeten iets roepen. Want als u niks roept, staat het ook een beetje gek. Maar alle mensen die er zitten, zitten er nog. En dat is eigenlijk met alles, dus bij alles, ook met een nieuwe technisch directeur, dat wordt ook voortdurend geroepen en er komt eigenlijk niks van. Dus,
En het wordt ook vermeden, hè? Want als Sauer naar Sauer wordt gevraagd, dan wordt er gezegd, hij is niet beschikbaar.
Ja.
Er wordt niet gezegd, ja, hij is geblesseerd.
Ja, nou ja, dat is een beetje wat Geert zegt. Als je daar iets duidelijker in bent, en ik weet wel dat je met wetgeving te maken hebt, maar bij de een doen ze het wel, bij de ander niet. Maar als je iets duidelijker bent, dan heb je ook geen speculaties en dan heb je daar ook geen omkijken naar verder. En nu gaat iedereen toch denken, wat is er aan de hand, zoals je het net met Ueda nog allerlei opties noemt, hè, over wat die jongens kunnen hebben tot aan de mentale problemen toe. Ja, dat wil je toch eigenlijk ook niet als club.
Nee, precies. Vorige week bespraken we al de corners bij Feyenoord, die niet zo gek veel opleveren door de bank genomen. Gisteren kreeg Feyenoord er 19. Wat kwam eruit?
Twee kopballen.
Ja, van Watanabe.
Ja. Je zegt dat het niet veel oplevert, het levert helemaal niets op.
Nee.
Want we hebben gisteren zitten turven. Ik had op een gegeven moment pagina 3 opengeslagen omdat ik de plek te weinig had. Ja, het is gewoon wel bijzonder dat je zoveel corners neemt en dat daar gewoon helemaal niets uitkomt.
Nee.
Blijft bijzonder vinden.
Terwijl je ziet Arsenal elke week.
Nou, niet iedere week, maar
dat is een soort penalty, toch?
Ja, natuurlijk.
Als zijn corner.
Ja, mega belangrijk.
Het is natuurlijk wel een groot frustratiepunt bij supporters, bij welke club dan ook. Corners die dan te laag worden genomen. Iedereen woedend natuurlijk dat die corner niet... Ja, dit levert 19 keer eigenlijk niks op. En dat is natuurlijk, ja, als je daar iets meer specialiteit van kan maken, beslis je daar wedstrijden op natuurlijk. En
Zeker.
Ze hebben best wel kopkracht.
Zeker. Ja. En coaches die daarmee bezig zijn.
Ja, maar ik zag ook geen variatie of zo. Hè? Het was, nee. Ze gooiden hem eigenlijk zoals ook bij de derde klas op zondag op zaterdag zie.
Voor de, ja, voor de pot. En dan komt de aanloop.
Deze zie je ook.
En de bus is dat betekent keeper. Dat ze niet gewerkt heeft.
Maar de bus is een goede keeper. Maar je zag voor rust ook wel dat hij een paar keer niet die bal niet echt wegkreeg. Met slaan en zo. Dus daar lag volgens mij wel mogelijkheden. En dan ben je ook meteen van ze af, hè, als je een goal maakt.
Ja, zo is het. Geert, dus trainen op corners tijdens het trainingskamp.
Ja, Raheem is ook echt heel kopsterk. Hè? Die heeft ook echt lengte ervoor.
Nee, die kan ze misschien trappen.
Ja.
Maar Feyenoord gaat op trainingskamp naar België.
Ja, nou ja, is ergens uitgelegd waarom dat is. Vanwege de werkvergunning die er niet is.
Ja.
Als dat zo is en in België kan het wel, dan begrijp ik dat ze dat doen.
Wat is het idee van die paar dagen in België trainen?
Wat Geert zegt, de grens over, geen last hebben van de arbeidsinspectie, een speler mee kunnen laten trainen, waardoor die al in het elftal kan groeien en dan aan het eind van de week, als de vergunning wel binnen is, hem kunnen opstellen. Dus het is een trainingskamp voor één speler, eigenlijk.
Inventief?
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ik lig er ook niet zo wakker van, want kijk, hij krijgt die vergunning toch wel, dus het is een kwestie van tijd. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, moreel gezien moet je gewoon wachten, netjes wachten zoals iedereen doet op een werkvergunning. Maar ja, bij voetbal is dat toch anders. Hij traint al apart van de groep. En ik heb in het verleden ook wel gezien dat spelers zonder vergunning gewoon meetrainden. Maar dan kun je in grote problemen mee komen.
Ja, maar jij zegt trainingskamp. Dat woord mag je volgens mij niet gebruiken. Is dit nou een trainingskamp van Feyenoord in België of niet?
Nee.
Nou, zo zou ik het niet per se willen noemen. We gaan anderhalve dag, twee dagen gaan we naar het buitenland ergens. Niet zo heel ver, hè. We gaan niet naar Mexico. En dan gaan we trainen. Een van de redenen is dat Raheem kan meetrainen in teamverband. En het is ook weer een mooie kans om te werken aan onze teamcultuur. Gesprekken te voeren met elkaar. Leuke dingen te doen, eventjes kort met elkaar. En dat is het eigenlijk. En meer ook niet. Ik heb dat jaren geleden met onder Gio, die was toen trainer, ook een aantal weken gedaan voor de bekerfinale. En dat was toen in Marbella. En dat heb ik toen als prettig ervaren. En dat gaan we nu weer doen.
In hoeverre is dat te vergelijken toen dat trainingskamp naar Marbella en nu
niet.
Dit?
Niet.
Want dit is, zoals hij zegt, is anderhalf, twee dag. Feyenoord heeft waarschijnlijk ook nog een keer een vrije dag deze week.
Donderdag.
Precies. Dus maandag is uitloopdag. Dus
ze gaan vandaag weg.
Ja. Nou ja, dus heb je dinsdag en woensdag om te trainen. Donderdag is een vrije dag.
Drie trainingen doen ze.
Dus ja, drie trainingen. Dus het is puur voor Sterling om te kunnen trainen met de groep. Dat is de enige verdere reden.
Ja, en dat moet dus allemaal omdat die werkvergunning nog moet worden geregeld. Wat komt daar nou bij kijken, Dennis? Wat is daarvoor nodig?
Nou ja, als je iemand hebt die voor je komt werken, die dus langer dan 90 dagen hier blijft, dan moet in dit geval Feyenoord dus een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aanvragen. Ik heb dat vanmorgen op de website van de IED opgezocht. Die werken dan weer samen met het UWV. En waarom het soms wat frustrerend is, waardoor het lang duurt, is omdat de UWV moet het weer toetsen. En als zij dan zeggen van, nou, we zetten er een groen vinkje achter, dan gaat het weer naar de IND. En zij kunnen dan inderdaad dat in orde gaan maken. Er moeten wel wat dingen ook meegestuurd worden, door Feyenoord in dit geval. Hè. Inderdaad, hij moet uit gaan komen in een van de twee hoogste divisies in Nederland. Nou, dat gaat bij Feyenoord gebeuren. Hij moet ervaring hebben in een competitie van gelijk of hoger niveau. Volgens mij heeft hij dat ook. Hij moet voldoen aan het salariscriterium. Dus hij moet als 21 jaar of ouder bent, moet je 6 ton of meer gaan verdienen en minimaal 18 jaar zijn. Nou, als er dan een positief advies daarvoor wordt gegeven, nou, dan kan hij dus inderdaad die vergunning daarvoor gaan krijgen.
En die wordt dan aanstaande vrijdag wel uitgereikt?
Ja, daar gaan ze wel van uit, want de bedoeling is, omdat ze nu dus ook daarheen gaan, dat hij inderdaad tegen Telstar mee kan spelen. Dus
dat is uiteindelijk gaat lukken, hè?
Ja, die 6 ton die haalt hij net hoor, grapjes.
Ja. Wat zal die Sterling Mikkels gisteren hebben gedacht toen hij op de tribune zat?
Nou, die zou niet hebben gedacht, goh, ik moet hier 110% zijn om iets te kunnen laten zien. Die zal toch hebben gedacht, ja, deze ploeg heeft ook in Europa wel goed gespeeld. Maar waar ik nu naar zit te kijken, is niet indrukwekkend.
Nee.
En hij heeft waarschijnlijk ook nog puur naar de linkerkant gekeken.
Wil het zeggen, wat zal hij daarvan hebben gevonden?
Ja, en daar waren Slieti en Borges natuurlijk wel een hele mooie voorzet buitenkant schoen van Borges. Het enige mooie moment van hem. Maar voor de rest was dat natuurlijk heel erg karig wat die twee lieten zien.
Ja, Van Persie zei ook, ja, de bedoeling is dat Sterling hier weer het plezier terug gaat vinden. Maar ik denk als hij dat gisteren heeft gezien, dat hij denkt van, nou, dat is binnen wel twee wedstrijdjes, heb ik dat toch wel weer terug.
Ja, tenzij natuurlijk het geen resultaat oplevert, maar zelf gaat hij in ieder geval wel het plezier van belangrijk zijn voor een elftal. Ja, dat kan bijna niet.
Kijk,
anders.
Ik moet wel ter verdediging over die wedstrijd gisteren. Kijk, je speelt vanaf welke minuut was het?
Kwartier.
Vanaf 14 of zo speel je tegen 10 man, tegen een ploeg die de bus parkeert op de 16 meter. En dat is ook voor buitenspelers, ja, wordt het geen leuke wedstrijd. Voor niemand wordt dat meer een leuke wedstrijd. Het enige wat ik Feyenoord daarin verwijt is dat ik heel weinig variatie zag.
Dat is het.
Ik zag een buitenspeler elke keer aan de zijlijn aangespeeld worden. En die had dan twee man voor zich. Maar ik zag geen overlap van een linksback of van een rechtsback. Waardoor je probeert zoveel mogelijk op een hoog tempo die ploeg probeert stuk te spelen. Dat heb ik gisteren gemist. Voor de rest kunnen we Feyenoord niet zoveel verwijten over het feit dat je tegen de ploeg speelt die achteruit hangt.
En je hebt wel natuurlijk met Sterling erbij. Dat is natuurlijk wel iemand die ontzettend snel ook is. Die daar dan wel zichzelf in ieder geval die ruimte in kan sturen.
Zeker, maar dan ga je waarschijnlijk niet tegen de ploeg spelen waarvan de spits op 20 meter staat van zijn eigen doel.
Nee. Daardoor wel een glorieus debuut voor Benda.
Ja. Ja, ik denk dat er weinig keepers zijn die na een debuutzootje het gewoon in kunnen lijsten. Helemaal schoon niet hoeven te wassen. En volgens mij kreeg hij nog een keer een soort terugkopbal. Van Ahmed Hoesjes of zo. Dat hij dacht, zal ik nu gewoon duiken? Dat ik een keer heb gedoken in de Kuip.
Had koud natuurlijk.
Ja, had het ook gewoon koud, ja. Maar hij heeft het niet gedaan.
Ja. Overigens Bijlo, gisteren man of the match voor Genoa. Ja. De wedstrijd tegen Cremonese. Ja. Had 8 reddingen. Voor het eerst de 0 voor zijn nieuwe club. Daarvoor wel 8 tegengoals te verwerken gekregen. Mikkels, blijft Van Persie trainen bij Feyenoord als hij tweede wordt?
Ja, dat vind ik het moeilijk om te zeggen. Kijk, je zou dat ook als een punt kunnen zien van we hebben het gered. Maar kunnen we het komend seizoen echt wel beter worden? Dan kun je de selectie natuurlijk flink versterken, waardoor een trainer het makkelijker krijgt. Maar dat geld is er in feite niet. Of je moet als clubleiding denken, ja, dit was zijn aanloopjaar. We zien zoveel potentie in hem, het gaat straks ook beter. Maar dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Dat is aan Dennis de Kloeze. En die heeft tot nu toe eigenlijk in alles wat hij zei voor camera's, en dat is spaarzaam geweest, heeft hij gezegd dat er niet aan de trainer wordt gekomen. Dus ja, dan lijkt het mij ook sterk als hij uiteindelijk tweede wordt, dat ze dan zeggen, nu stoppen we er wel mee.
Nee. En wat vond je in die zin van de woorden van de oud-voorzitter van Feyenoord, Jorien van den Heerik, gisteren bij ESPN? Die zei van ja, als ik het woord zeggen had gehad, had ik hem niet aangesteld.
Nou, dat is wel realistisch. Ook omdat dat beeld bij Feyenoord ook heel lang heeft geleefd. Totdat er een trainer moest komen, is het eigenlijk ook niet meer helemaal goed wisten. En toen dachten, ja, Van Persie heeft ook wel heel veel voordelen. Ze zijn ervoor en tegens tegen elkaar aan het neer gaan zetten. En toen kwamen ze toch tot de conclusie dat dit als een goede kandidaat zou uit de bus zou komen. Dus ja.
Dat de Kloeze nooit meer doen.
Dat denk ik ook niet, maar aan de andere kant, ja, ze houden aan hem vast. En dat is een goed recht, we hebben wel vaker gezegd. Wij zijn er niet om te zeggen, de trainer moet nu weg. Maar je moet wel ergens wat verbetering zien. En in de punten zie je dat nu wel, met 6 punten. Maar ik zie toch geen Feyenoord wat tegenstanders kapot kan spelen. En waar je heel veel vertrouwen in hebt dat die race om de tweede plek zomaar gaan winnen. Want het wordt wel heel veel gekeken naar Ajax en NEC heeft dan gelukkig verloren. En we hebben gelukkig van Utrecht gewonnen en er komen nog wat blessures terug. Maar het is allemaal toch wel een klein beetje op hoop en niet echt op kwaliteit gebaseerd.
Ja, en natuurlijk wel de vele blessuregevallen.
Ja, maar ook daar ben je zelf grotendeels verantwoordelijk voor. En het is ook niet zo dat ze bij Ajax en PSV en zo geen blessuregevallen hebben. Ik zie Zinchenko ook na 2 minuten een trap afstompelen. Dus ja, dat hoort er ook gewoon bij. En je hebt een hele brede selectie. Als je nog steeds internationals op kunt stellen, terwijl je 10 spelers mist, ja, mag je ook wel gewoon verwachten dat de resultaten redelijk stabiel blijven.
Ja, over voorzitters gesproken. De huidige, Van Bodegom, wiens termijn afloopt volgend jaar. Maar die wil door. Ja. Kan dat?
Ja, in uitzonderingen. Dus bij bedrijven is het niet gebruikelijk. Alleen soms is er bijvoorbeeld een overname in een normaal bedrijf. Hè, niet een voetbalbedrijf. En dan kan je dus stellen dat iemand in die RVC moet blijven. Omdat het belangrijk is voor de voortgang van het bedrijf. En in dit geval zou je kunnen zeggen, ja, er staat bij Feyenoord zoveel te gebeuren. Dus wij willen dat ook. En daar sturen ze een beetje op aan. Althans, verbodig om zelf graag. Begrijp ik. Dus dan heb je het over eenwording, uitkopen van de vrienden van het stadion, noem alles maar op. Ja, er zijn veel dingen die geregeld moeten worden en dat zou in de knoop kunnen komen als je allemaal nieuwe mensen hebt die daar misschien anders over denken of anders mee omgaan. Maar hij zou graag een derde termijn toevoegen, dan zou hij 12 jaar op die stoel zitten.
Ja, het legioen blijft zich wel kritisch uitlaten, hè, als het gaat om de beleidsbepalers.
Ja, dat zagen we gisteren ook weer. Hè. Hetzelfde spandoek eigenlijk als bij FC Utrecht over wanbeleid. De RVC moet eruit. Er zijn ook heel veel afbeeldingen van bestuurders binnen Feyenoord met een grote streep door hun hoofd heen. Dat blijf je eigenlijk elke keer ook zien. En dan zag ik gisteren ook best wel veel spandoeken. Echt meerdere. Een stuk of 5, 6 volgens mij. Ja, ook over hoe de situatie met de politie is gegaan naar aanleiding van de wedstrijd bij Utrecht. Hè? Over dat de politie niet ingrijpt en dat soort dingen allemaal. Dat er dan wordt gewezen door de politie van eerst dit, dan dat. Mm. Dus daar werd gisteren ook wel meerdere keren aan gerefereerd.
En zo blijft het onrustig, Geert, bij de club. Ook weer naar een overwinning Ja, twee maar op rij.
Kijk, wat dat betreft begrijp ik supporters wel dat ze zich uiten over het feit dat ze niet tevreden zijn. Hè? Als je kijkt een aantal jaar geleden waar Feyenoord vandaan is gekomen, dan praat ik over de tijd dat de vorige voorzitter of directeur, hoe heet die man uit Maassluis, Gudde. Dat Gudde er was, hè, een hele moeilijke tijd gehad voor Feyenoord. En als je nou uiteindelijk dat zover komt in de tijd van Slot, ook financieel gezien, waarin je zwarte cijfers groeien, grote zwarte cijfers schrijft, resultaten zijn goed. En dat je dan eigenlijk, dat het publiek dan eigenlijk ziet in zo'n korte tijd, dat ze het gewoon uit hun handen zien glippen. Dus ik begrijp die frustratie wel.
Ja. 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 Wordt vervolgd. Zeker. Onstuimige tijden in het Feyenoordstadion.
Was die 0-0 was een ramp geweest natuurlijk.
Een ramp, ja?
Nou, omdat je dan tegen 10 man 0-0 al zoveel onvrede. En zo'n goal kan dan toch net weer even. Ja. Lont uit het kruis.
Lucht geven. Ja. Ja. Een week.
Ja. Voor in ieder geval een week. Nou ja, een week. Telstar komt nu, Geert.
Ja, ja, Go Ahead kwam. Ja, ik weet niet of jij gezien hebt hoeveel Go Ahead niet gewonnen heeft de laatste
17 wedstrijden niet gewonnen. Voilà.
Telstar heeft meer gewonnen in die periode dan Go Ahead.
Die waren dus goed gisteren.
Dus je kan het denigerend over Telstar doen.
Nee, hoor. Maar ja, wel de nummer 1 na laatst. Sparta NEC werd gisteren na 7 minuten gestaakt vanwege hevige sneeuwval. Ja. Waarom is die wedstrijd überhaupt begonnen?
Ja, belachelijk natuurlijk. Ja. Dat je het idee hebt dat je... Ja, jij bent scheidsrechter. Maar je kan toch nooit het idee hebben dat je dan die wedstrijd uit kan spelen?
Ik zag het verschil niet tussen de start van de wedstrijd en 6 minuten later. Nee. Toen de spelers het veld op gingen, lag er al een witte laag op. En dan weet je dat een bal niet echt rolt en dat er gevaar voor spelers is. Want je ziet gewoon in duels, zie je spelers alsof ze op schaatsen op dat veld lopen. Heel voorzichtig. Die wedstrijd had nooit begonnen mogen worden. Het is ook gewoon... Kijk, dat je gokt misschien dat het weer goed is. Hè? Er was sneeuw voorspeld. Dat je gokt misschien, trekt het over of langs het kasteel, oké.
Okay. Was in de warming-up volgens mij nog het geval. Hè? Volgens mij was in de warming-up best nog wel oké. Okay. En daarna ging het ineens heel snel, viel er ineens best wel veel sneeuw.
Maar die was aangekondigd, Dennis.
Ja, nee, inderdaad. Die is aangekondigd. Maar dus misschien toch enigszins overvallen door door de hoeveelheid of hoeveel het was. Of hoe snel het allemaal viel.
Was 2:30 beginnen geen optie?
Nee, ja, op het laatste moment kan dat niet meer. De organisatorisch komt er dan zoveel bij kijken ook. Dat uiteindelijk niet gaat. En dan is het uiteindelijk aan de scheidsrechter die dan met wat spelers volgens mij ook in overleg is gegaan. En zei van ja, dit gaat er niet meer. Je zag ook op een gegeven moment die bal die door een hakje richting de achterlijn rolde. En er zat zo'n hele witte kraag omheen. Ja, dan weet je al van dit kan zo niet.
Nou ja, kijk, weet je op dit moment, tegenwoordig hebben we natuurlijk zoveel radarbeelden die best wel gedetailleerd. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de Formule 1, dan kunnen ze bij wijze van de eerste druppel op het achterkant van het circuit kunnen ze voorspellen. En deze sneeuwbui, die was echt wel voorspeld. Ik heb meerdere keren, begin van de dag, zelfs zaterdagavond
gehoord. Wij hebben hier het al, dus die hebben het gewoon keurig voorspeld hoor, tot een minuut nauwkeurig.
Precies. Ja. Dus dan vind ik wel dat je een dag van tevoren kan zeggen, joh, we gaan om 2:30 beginnen.
Zeker omdat deze twee ploegen, Sparta en NEC, die beide strijden om Europees voetbal, toch een goed bespeelbaar veld verdienen.
Nee, omdat je hebt op papier heb je een heel mooi affiche. Twee ploegen die het hartstikke goed doen. Dus je wil battelen op een goed veld, normaal is het veld hier uitstekend. Maar ja, de weersomstandigheden heb ik niet toegelaten om te voetballen. En ik snap de beslissing van de scheidsrechter om te stoppen. Niet veilig. En je kunt niet voetballen op zo'n veld, dat is het ook.
Vanochtend vroeg daar nog contact over gehad. Je volgt dat met elkaar. Met wie heb je dan het contact? Met de KNVB, met de Eredivisie. Om te kijken van moeten we misschien nog anders beslissen? Uiteindelijk hebben we dat met elkaar niet gedaan. Dat kan ook niet meer. Hoe korter je op die wedstrijd komt, dan wordt het ook steeds lastiger. Personeel, supporters, sponsoren, iedereen informeren. En dan ga je die wedstrijd spelen. En dan weet je eigenlijk al wat de uitkomst gaat worden.
Nou, mensen moeten weer naar huis. NEC moet weer terug. Wij moeten weer naar huis. Dus dit heeft alleen maar verliezers vandaag.
Ja, en dan morgen op dinsdag wordt die wedstrijd alsnog gespeeld. Wat te verwachten van deze toch eredivisietopper? Sparta NEC.
Nou, heel interessant natuurlijk. Omdat NEC, die gingen meedoen. Die gingen tegen Real Madrid spelen, hoorden we ze daar roepen. Toen verloren ze van Utrecht. Maar Sparta doet het natuurlijk ook gewoon heel goed. En het verschil is ook helemaal niet zo groot. Hè. Dus Sparta kan zelfs deze ploegen nog achterhalen. En dan moet het wel heel erg mee zitten op de ranglijst. Maar ja, goed. Als ze deze wedstrijd winnen, dan loop je er zomaar weer 3 in. En dan kun je nog heel ver komen.
Was het voor NEC wel voordelig dat deze wedstrijd uiteindelijk niet doorging?
Die spelen ze ook combinatievoetbal. Dat was hier natuurlijk niet mogelijk.
Nee.
Maar ook voor Sparta was het natuurlijk een ramp geweest. Als die bal nu rolt, dan...
Wat denk jij van morgen?
Nee. Ik verwacht wel een doelpuntrijke wedstrijd morgen. Maar dat had ik ook gisteren voor die wedstrijd... Dus dat zie ik niet anders. Dick Schreuder gaat gewoon volop de aanval spelen. En die heeft het ook gezegd. Hè? Joh, ik ben vooral heel benieuwd als we binnenkort een keer tegen een onverwachte neder gaan lopen. Die kwam binnen een week.
Ja, tegen Utrecht.
Ja, die kwam binnen een week. Mm. Dus ik ben wel benieuwd. Maar uiteindelijk geloof ik niet dat NEC tweede gaat worden. Daar zijn ze net te wisselvallig voor.
Wie dan wel?
Nou, ik vind nog steeds dat Feyenoord de grootste mogelijkheden heeft, de kansen heeft. Als je ziet hoe moeilijk Ajax aan de punten komt. Hè, die speelde vorige week ook gelijk tegen Excelsior.
Ja.
Speelde gisteren tegen een matig Fortuna, of zaterdag, wanneer was het?
Zaterdag.
Ja, zaterdag. Ja. Dus ja, ik verwacht nog steeds, Feyenoord is leading daarin en die hebben het in eigen hand.
Over Excelsior gesproken.
En ook nog Ajax thuis, hè?
Ja, dat klopt. Excelsior, wat een deceptie. 1-0 voor bij aanvang van de blessuretijd. En hem dan nog 2-1 verliezen. Was het dat door verdedigend falen?
Die tweede denk ik wel.
Ja.
Die eerste aangeraakte bal.
Ja, die tweede vond ik echt wel... Je ziet op een gegeven moment dat er 5 van AZ en 5 van Excelsior in de 16 staan. Maar alleen er staan er 2 of 3 van Excelsior bij anderhalf poppetje.
Ja.
Ja, en dan kom je er eentje tekort. En dan staan ze te snurken en denken ze als die bal eroverheen valt, dan is oh, die staat ook nog vrij.
Benetra,
ja.
Die kon echt helemaal vrij in
Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Zeker in de allerlaatste minuten. Dan moet je er toch gewoon met je tanden in zijn nek zitten en denken van wat er ook gebeurt, gaat nooit gebeuren.
Wat gaat daar dan mis?
Nou ja, zoals er wel wat vaker bij Excelsior achterin misgaat. Alleen het gebeurt steeds minder.
Ja, het ging juist beter dan verdedigend.
Zeker, en dat is ook hartstikke leuk. En precies op het moment dat jij een bal buiten de 16 is, dan moet je als laatste lijn zorgen van hup, we gaan die 16 uit. En dat duurde gewoon veel te lang.
Ja.
Er was denk ik een beetje wanorde in die blessuretijd. Excelsior te veel gefocust op de klok misschien in plaats van op de organisatie.
Nou, even 2 arbitragezaken bij jou checken als het gaat om die blessuretijd. Om te beginnen, was het geen hand van Meerdink vlak voor die winnende van Excelsior?
Ik kan me niet herinneren.
Nou, ja, bij die hoekschop.
Ja?
Ja, hij komt wel, het neigt er wel naar. Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, zijn we het daarover eens. Maar die blessuretijd geeft...
Maar dan, hij scoorde toch niet meer, denk ik?
Nee, maar 30 seconden later valt hij wel. Die twee.
Hij legde wel de bal terug waar de aanval weer uit verder ging.
Ja, oké. Maar een bal, als een arm langs een lichaam is en tijdens een spel en die komt er tegenaan, dan fluit ik zelf ook als scheidsrechter niet.
Nee, maar aanvallend hens is toch altijd hens?
Nee, dat is helemaal niet. Alleen bij het maken van een doelpunt. Als de aanvaller direct scoort, dan is er hens. Hm.
Oké, okay. Dan iets anders. Misschien heb ik dat ook wel mis.
Ik zeg toch niks geks, dat weten we toch?
Niet, maar er was 5 minuten blessuretijd werd er aangekondigd. Die winnende valt na 95 minuten en 12 seconden. Voorbij die 5 minuten dus. In die 5 minuten blessuretijd is er niet gewisseld. Geen blessurebehandelingen. Alleen er is gescoord. Die 1-1 viel in blessuretijd.
Ja, dus of de scheidsrechter heeft bij een doodspelmoment geconstateerd dat er te veel tijd is gerekt of hoe valt. Of hij heeft niet goed op de klok gekeken.
Ja.
Ja, ik was de scheidsrechter niet, Bart. Dus...
Nee, dat is wel jouw vak. Daarom bij jou check.
We hebben 2 opties.
Ja. Of is het zo, omdat er gescoord is, dat er dan automatisch wat seconden bij komen?
Ja, als er in de blessuretijd wordt gescoord, komt er een halve minuut bij.
Maar dan is dat het.
Nou, kijk eens.
Maar Feyenoord niet. Die hebben eerst nog gewacht tot die strafschop genomen werd. Er werd er nog gescoord. En dan vloot ze precies op 5 minuten af. Ik denk niet dat Go Ahead überhaupt nog een kans had gekregen
om
een doelpunt te maken.
Maar dat is een regel sinds een aantal jaar. Hè? Dus dat bij het scoren van een doelpunt wordt een half minuut bijgetrokken.
Ja, maar Mikkels geeft wel aan, dat wordt dus niet overal gehandhaafd.
Dat is het probleem natuurlijk, de willekeur.
Ja.
Ja, nou dan moet je de scheidsrechter op aanspreken.
Ja.
Zal ik dat te gaan doen?
Ja, doe jij dat maar even. Je ziet er lekker gevaarlijk uit, dus dat kan wel overkomen. Wat was Excelsior uiteindelijk ontzettend dichtbij.
Ja, eigenlijk tot aan de 9e minuut denk ik. Sta je naar voren en wat daarna gebeurt is eigenlijk onbeschrijfelijk.
En in de laatste 5 minuten, dat zijn 2 momenten waarin we de verdedigend niet goed uitzien als team. En,
ja, dan die tweede, dat is gewoon dekken voor de goal, staat helemaal vrij. Ja. Ja, als je dan nog een punt kan redden, dan moet je daar vol voor gaan en dat hebben we nagelaten.
Ja, en wat ik zeg, de laatste 5 minuten zien we er kwetsbaar uit als team, dus dat is pijnlijk.
Ja, kwetsbaar. We zagen ook nog een huilend kind op de tribune. Dat doet toch wel eventjes zeer
aan sport.
Dat is mooi van sport. Maar je al met al toch ook niet tevreden zijn als Excelsior zijn. Ik weet wel, dat is lastig als je verliest. Maar ze speelden gewoon echt goed de eerste helft. Sterk tegen AZ. Tweede helft natuurlijk wel minder.
Ze moeten gewoon overal tevreden zijn. Maar in deze kan je natuurlijk, je bent zo dichtbij 3 punten en dan moet je er minimaal 1 hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat wel even een paar dagen een tikkie is. En je ziet ook wat het met AZ deed, want dan zag je alleen maar chagrijn langs de kant. En die liep in het veld alsof, zoals collega Etienne Verhoef zei, alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Die heeft wel banden met Excelsior, dus er zal wat boosheid in zitten. Maar ja, dat is wel het verschil natuurlijk.
Ja, absoluut. Die Ilias Bronckhorst, die scoorde vlak voor rust. Wel een beetje van richting veranderd. Dat kwam na een mooie actie van Is de Recht en toen Zagre. Klasse.
Zeker, zeker. Mooi balletje ook hè, van de rechter, dat hij hem zo meewipte. En Zagre...
Fijne, sierlijke speler is dat.
Ja, en ik vind Zagre ook gewoon echt wel een hele fijne speler. Om, zeker bij Excelsior is dat natuurlijk iemand die gewoon daar, daar gewoon heel goed doet.
Dus je is toch zo vrij toch aan het einde van dit seizoen?
Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Ja. Zou zo, ik denk dat hij ook makkelijk wel dat hij wel een stapje
zou kunnen maken. Ook bij de kleine ploegen lopen spelers die goed kunnen voetballen. Hè? Ik zag ook nog een aardig schot bij Volendam.
No. Zo!
Ja, dat is genieten.
Heel knap.
Dat is daar, ik vond dat daar heel onderschattend over werd gedaan. Want toen Zinedine Zidane ooit in de WK-finale tegen Brazilië...
Zo erin schoot.
Dit is dezelfde techniek, hè?
Ja, was heel knap. Overigens, Dennis, jij als fan van Van Gassel, de keeper van Excelsior, had een geweldige redding. Hm? Maar wel na een blunder.
Ja, hij weet ook dat mensen komen natuurlijk een beetje om vermaakt te worden naar het stadion. Dus nee, dat was niet goed. Die bal die hij in de voeten trapte was niet goed. Maar hij herstelde het daarna wel goed. En ik vind dat hij echt een uitstekend seizoen draait.
Absoluut. Goed.
Zijn we klaar of trek ik de microfoon eruit? Dus, of heb je nog vragen?
Wat zit nou hier? Nee. Oh, hij doet nu Van Persie na op de persconferentie gisteren. Nou, weg weet ze dan. Dankjewel, Mikos. Dennis, de mazzel. Geert. Succes in het leger. En wij zijn er...
Kan Dennis gewoon voortaan wegblijven, want dan wisten we niks aan.
Tot vrijdag bij een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.